Doet hij nou wel?
Ja,
ja. Oh, ik ben blij. Hey.
Ja, dat lijkt een beetje op een vliegtuig. Hè? Goedenavond allemaal. Welkom bij deze raadsinformatieavond. Ook welkom aan het publiek op de tribune. Leuk dat u er bent. En welkom aan de mensen thuis. Ik ga een stukje voorlezen. Ik ga een stukje mededelen. En we gaan vanavond luisteren vooral. We krijgen informatie. Dus dat wordt heel spannend hopelijk. Wat ik ga voorlezen is dat we eigenlijk 2 agendapunten vanavond hadden. Dus daarop even voor de inwoners en degenen die dat nog niet wisten, want wij zijn daarover bericht, is dat de agendacommissie vorige week op verzoek van het college het agendapunt vitale kernen van de agenda heeft gehaald. Want de stukken waren onvoldoende om recht te doen aan een zorgvuldig proces. En wanneer de documenten rijp zijn om gepresenteerd te worden, dient het college wederom een agendaverzoek in. Dus dan bent u daar alle van op de hoogte. Wat we wel gaan doen vanavond, ga ik wederom iets voorlezen voor u, is dat we vanavond het resultaat van de enquête Woonvisie gepresenteerd gaan worden. En ook een deel van het schaarste onderzoek van de STEC wordt toegelicht. Daarin mogelijke dilemma's of oplossingsrichtingen worden aan ons voorgelegd. En u wordt geïnformeerd over het vervolg van het participatieproces met betrekking tot de woonvisie. Hoe we dat gaan doen is, we krijgen zo eerst een korte inleiding van onze wethouder. En vervolgens meneer Wonder en meneer Victor gaan ons een presentatie geven van de enquête die gehouden is. En zij hebben verzocht of wij daar eerst naar willen luisteren en dan onze vragen willen reserveren voor erna. Zij gaan dat ongeveer 20 minuten doen. Dus we hebben er in ieder geval voor gezorgd dat er voldoende ruimte is, zodat u uw vragen kan stellen. En zij zullen daarna ook vertellen wat de vervolgstappen zijn die gepland staan voor na deze enquête. Is dat oké voor iedereen en duidelijk? Goed, dan ga ik hier graag mevrouw Yvonne Roos Bakker het woord geven om de inleiding te geven. Mevrouw Bakker.
Ja, goedenavond allemaal en dank voorzitter. En een hele goede avond ook aan de begeleidingsgroep die aanwezig is op de publieke tribune. Heel fijn dat we in zulke grote getalen ook gekomen is. Vandaag is de woonvisie, gaan we u verder over vertellen. Allereerst weer even een stukje herhaling. Wat komt er wel in de woonvisie en wat komt er niet in de woonvisie? Dan gaan we even terugblikken op de 3 avonden die we hebben gehad met de begeleidingsgroep. Dan gaan we het met u hebben over de enquête en de uitslagen daarvan. En daar hebben we toch ook een paar vragen aan u als raad. Omdat er in sommige gevallen toch antwoorden zijn dat je denkt, ja, je kan beide kanten op. Dus daar hebben we ook een beetje uw input bij nodig. En dan willen we natuurlijk over de planning gaan hebben. En als laatste het schaarste onderzoek van de STEC-groep. Dus STEC noemen we vaak de STEC-groep. Okay. Dus en dan wil ik graag nu, voorzitter, het woord geven aan André Victor en Michael Wonder.
Dank u wel.
De presentatie kan gestart worden, Ad.
Dan heb ik deze niet nodig, eigenlijk. Maar even zo. Nou, dat hoeft het. F5 pakt hij niet. Maar als diervoerster toch F5. Normaal hebben we start. Zie je die staan? Start. Ja, daar niet of?
Ja, nou, het is gelukt. Allereerst wil ik u heel even kort meenemen wat een woonvisie is. Ik heb maar 2 sheets en dan neemt mijn collega het over. Maar over die 2 sheets zou ik wel een uur kunnen vertellen. Dus ik ga het echt heel kort op hoofdlijnen houden. Wat staat in een woonvisie? Het gaat over de kwaliteit van woningen. Het gaat over de kwantiteit van woningen. Je gaat dan zeggen over locaties en over doelgroepen. Dus even heel algemeen. Dus de hoofdlijnen van het gemeentelijk huisvestingsbeleid. En woonvisie vormt ook de basis van prestatiespraken die we met corporaties maken. We hebben in december prestatiespraken gemaakt voor een periode van 4 jaar. En het kan best zijn dat de nieuwe woonvisie weer aanleiding geeft om op elk enkel onderdeel weer wat te gaan aanpassen. Even kijken. Voor de rest hebben we een aantal gereedschappen. Dat is onder andere een huisvestingsverordening. En hierin is vastgelegd. In de huisvestingsverordening staat hoe we sociale huurwoningen toewijzen. En voor Bergen is er ook nog eens opgenomen voor de regels voor de toeristische verhuur. Dus een stuk gereedschap. Zo ook een doelgroepverordening. In de doelgroepverordening heeft Bergen onder andere opgenomen wat we onder sociale woningbouw verstaan, wat we onder middenhuur verstaan, hoe lang die woningen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep. Maar wat er weer niet ingeregeld kan worden, hoe je die woningen gaat toewijzen in de doelgroep, dat wordt weer in de huisvestingsverordening opgenomen. Dus een woonvisie kan uiteindelijk wel leiden tot aanpassingen op onderdelen van de huisvestingsverordening en de doelgroepverordening. Even kijken, prestatiespraak heb ik al even kort gehad. Daarnaast zijn er een heleboel wetswijzigingen geweest de laatste jaren en er staan er ook nog een aantal op stapel. Dat maakt het eigenlijk heel complex om in deze tijd een woonvisie te gaan schrijven. Ik weet niet waar ik mee wegvalt. Ik zal even ingaan op een aantal wetten. Bergen heeft ook de woondeal ondertekend, 15 maart 2023. En daar staat onder andere in de intentie om 1/3 sociaal te bouwen minimaal en 2/3 betaalbaar. Nou, dat bepaalt ook voor een heel groot deel al je inhoud voor je woonvisie. En want normaal gesproken in de woonvisie ga je precies bepalen hoeveel percentages je gaat hanteren voor diverse categorieën. En dat ligt min of meer al vast. Er zijn wel wat kleine verschuivingen. Maar het geeft wel een behoorlijke impact. Daarnaast is de wijziging van de huisvestingswet. Die is per 1 januari dit jaar ingegaan. Dat heeft aardig wat consequenties. Er is nog een wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting. Dat gaat ook behoorlijk wat consequenties geven. Maar ja, wanneer die vastgesteld wordt, weten we nog niet. Voor een woonvisie is het heel belangrijke consequentie dat eigenlijk de woonvisies zoals we die nu kennen worden afgeschaft en we gaan naar een volkshuisvestingsprogramma. Op het moment dat de wet wordt vastgesteld, moet de gemeente binnen 2 jaar een volkshuisvestingsprogramma hebben. Dus kun je eigenlijk je woonvisie weer overboord gooien. Wat dat volkshuisvestingsprogramma precies inhoudt, dat is nog niet helemaal duidelijk, wel op hoofdlijnen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is met de woonvisie om daar wel alvast zoveel mogelijk rekening mee te gaan houden. Zodat die later misschien op eenvoudige wijze geactualiseerd kan worden. Even kijken. De klassieke woonvisie verdwijnt eigenlijk hiermee. Heel veel beleid is in andere beleidstukken al opgenomen. En de visie over de toekomst van de gemeente staat bijvoorbeeld in de omgevingsvisie. Woningbouwcategorieën zijn min of meer al bepaald door de woondeal. Landelijk en regionaal gaan we proberen om de woningproductie op te voeren. Dus dat geeft ook al een signaal. Gemeentelijke woonzorgvisies. Gemeenten zijn ook verplicht die te gaan opstellen. Dat heeft ook behoorlijke raakvlakken met een woonvisie. In Bergen wordt er nog eerst een factsheet opgesteld. Ik denk dat die rond de zomer, voor de zomer gereed zal zijn. Nou, die gegevens kunnen we ook weer gebruiken om in de nieuwe woonvisie op te nemen. Daarnaast is er nog heel wat regelgeving rond duurzaamheid, toekomstbestendige woningbouw, energie, klimaatadaptatie, circulair bouwen. Al dat soort zaken. Er zijn ook diverse convenanten voor afgesloten. Dus dat hoef je niet meer expliciet in een woonvisie op te nemen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we daar wel goede verwijzingen op gaan nemen. Dat was even, heel kort in een notendop wat er eigenlijk allemaal veranderd is de laatste tijd en wat er nog aan zit te komen. wat allemaal beïnvloedt hoe je zo'n woonvisie gaat opstellen. Dus het is een aardige complexe opgave deze keer. Vragen zijn? Ja?
Er zijn vragen.
Mevrouw Glas, we hadden gevraagd of we vragen aan het einde van de presentatie. Er komt nog een ander deel van de presentatie, toch?
Ja.
Oké, zullen we daar even op wachten en dat u daarna uw vraag stelt? Dank u wel.
Ja hoor, hij doet het. Procesbegeleidingsgroep. De begeleidingsgroep is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de enquête voor de woonvisie. En dat hebben we eigenlijk in drie bijeenkomsten gedaan. Tijdens de startbijeenkomst hebben we het eigenlijk in algemene zin gehad over de speerpunten van de woonvisie. Zoals we die hebben vastgesteld tijdens de startnotitie vorig jaar. En dat hebben we gedaan door middel van... discussie aan de hand van een praatplaat waarin allerlei stellingen stonden over de verschillende speerpunten. Om te kijken bij de begeleidingsgroep van wat slaat aan, welke onderwerpen zijn voor discussie. Of welke onderwerpen spreken wat meer voor zich of zijn niet zo handig om te stellen in een enquête. Die input hebben we meegenomen en verwerkt tot de concept-enquête. En die hebben we besproken tijdens de tweede bijeenkomst van de begeleidingsgroep. Waarin we eigenlijk apart zijn gegaan in kleine werkgroepjes en waar mensen door middel van het plaatsen van giltjes hun opmerkingen nog mee konden geven. En die input hebben we meegenomen om een definitieve enquête op te stellen. Nou, inmiddels zijn de resultaten daarvan bekend en hebben we die verwerkt naar mooie tabellen, zodat het duidelijk zichtbaar is. En die hebben we in de derde bijeenkomst gepresenteerd aan de begeleidingsgroep. Om ook te kijken van, herkennen jullie je erin en wat betekent dat eventueel voor de richting waar we op gaan voor de woonvisie. Zal ik nu de resultaten van de enquête toe gaan lichten. Het gaat om in totaal 10 vragen. Ze zijn ook genummerd in de sheets, dat is niet helemaal goed gegaan, dus dat loopt een beetje door elkaar. Maar geen zorgen, het zijn er echt 10. In totaal hebben 465 mensen meegedaan aan de enquête. Op de 30.000 inwoners die de gemeente ongeveer telt. En op het oog lijkt dat wat weinig, maar ik heb begrepen dat dat voor het voor participatieprocessen die in het verleden zijn gedaan voor de gemeente, dat dat best wel een goede respons is. Op het linker tabelje is ook te zien dat de verspreiding van de respondenten over de dorpen, dat dat best wel redelijk gelijk is gegaan. Ongeveer een derde van het dorp Bergen. 22% van Schorrel en omstreken en 33% Egmonde en 8% is anoniem of heeft een andere woonplaats. Rechts is de verdeling naar leeftijd gezien. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de respondenten tussen de 55 en de 80 jaar oud was. Dat vinden we toch wel een beetje jammer, ondanks de inzet van allerlei communicatiekanalen, inclusief de social media van de gemeente, is het toch niet helemaal gelukt om heel veel jongeren te betrekken. En dat kan natuurlijk een verkleuring opleveren van sommige enquêteresultaten. De eerste vraag die we gesteld hebben in de enquête is of het wenselijk is om op bestaande locaties woningen toe te voegen. Daarmee bedoelen we niet het opofferen van een parkje of wat om daar woningbouw te plegen, maar echt op bestaande percelen. En ja, uit het resultaat blijkt dat best wel veel mensen daar eigenlijk wel iets in zien. De meeste mensen geven aan van wonen boven andere functies zou een optie kunnen zijn voor zover dat toch nog niet mogelijk is. Op sommige plekken kan het natuurlijk gewoon al. Splitsing vrijstaande en grote appartementen. Dat is een beetje eigenlijk conform het huidige splitsingsbeleid. Splitsing van rijwoningen en onder één kappers geven eigenlijk net zoveel mensen aan dat ze dat willen. En anders ook wonen achterwonen. En wat hier niet in de antwoordmogelijkheden staan, maar wat ook opties kunnen zijn, is hospita verhuur of kamergewijze verhuur. Dus dat vertalen naar een richting voor de visie, zeggen wij, van verdichten van de bestaande bebouwing is wenselijk. De tweede vraag die we hebben gesteld heeft betrekking op de doorstroming, het kernpunt doorstroming. Verder uit de meeste respondenten geven aan dat het wenselijk is dat bewoners die een nieuwe sociale huurwoning betrekken en er ook eentje achterlaten, dat die voorrang krijgen. Ook best wel mensen hebben aangegeven dat er nieuwe vrije sector woningen moeten komen voor ouderen en voor jongeren. Niet een heel duidelijk onderscheid in voor wie. Als je een nieuwe vrije sector woning bouwt voor gezinnen, dan speel je woning voor starters vrij. En een nieuwe vrije sector woning voor ouderen, dan speel je woning voor gezinnen vrij. Nou, dat doen we ook. Dat vinden wij ook belangrijk om een gedifferentieerd woningaanbod te hebben. Maar vooralsnog, het belangrijkste resultaat uit de enquête nemen we mee voor de visie. Dat we voorrang geven aan de huishoudens die ook een sociale huurwoning achterlaten. De volgende vraag heeft betrekking op het geven van voorrang aan bepaalde doelgroepen binnen de corporatiesector woningen. Als te zien, veruit de meeste respondenten, ruim 300 geven aan, we zouden graag willen zien dat inwoners uit bepaalde dorpen voorrang krijgen op mensen elders in de gemeente of juist buiten de gemeente. En aan de andere kant geven ze ook heel weinig mensen aan van het is niet wenselijk om voorrang te bieden aan inwoners van het dorp. Er is geen uitgesproken mening of dat alleen voor ouderen of jongeren moet gelden. Dat is ongeveer gelijk. Als we dit mee zouden nemen naar de woonvisie, denken wij van nou, de ruimte moeten we maximaal benutten om lokaal voorrang te bieden. En dat is ook mogelijk met de nieuwe huisvestingsverordening. Daarna hebben we twee vragen gesteld over tijdelijk wonen, ook een van de speerpunten van de woonvisie. Of dit een permanente oplossing is of een geschikte oplossing voor de woningnood. Een hoop mensen hebben aangegeven daarmee eens te zijn, ongeveer 250 mensen. Maar toch ook best wel mensen die zeiden van dat dat niet zo is. Die zijn dan bijvoorbeeld bang dat de tijdelijkheid een permanent karakter krijgt of dat mensen eigenlijk van plek naar plek moeten hoppen en niet echt een stabiele wooncarrière kunnen maken. Daarnaast hebben we gevraagd voor welke doelgroepen zou de tijdelijke woning geschikt zijn. Nadrukkelijk op naar voren dat dat spoedzoekers, jongeren en ook al een beetje statushouders zijn. Er zijn weinig mensen die zeggen het is geschikt voor iedereen of juist voor niemand. Dus daar zitten zeker geschikte doelgroepen bij. En als we dat resultaat meenemen in de visie, dan zeggen we tijdelijke woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen of een mix van. Het mag alleen niet ten koste gaan van permanente woningbouw. Een andere vraag die we hebben gesteld gaat over het tijdelijk bewonen van recreatiewoningen voor tijdelijke permanente bewoning. In sommige gevallen ook al mogelijk nu in de gemeente. Het resultaat laat zien dat best wel veel mensen eigenlijk hebben gezegd van nou, misschien moeten we kijken of dat voor alle recreatiewoningen kan gelden in de gemeente. Een aantal mensen dat er aangeven, nee, dat willen alleen voor recreatiewoning op een woonerf of alleen op een vakantiepark. Ja, dat is hierin ook weer redelijk gelijk. Grofweg genomen, voor de visie zouden we misschien kunnen denken aan dat we het gebruik van recreatiewoning voor tijdelijke bewoning willen bevorderen. Volgens mij zo ongeveer vraag 8. Deze vraag gaat over het bewonen van woningen. Het gebruik van woningen als tweede woning. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat een huishouden een gedeelte van het jaar een huishouden en die zijn gezin op die plek gebruik maakt van de woning, maar elders staat ingeschreven in principe en daar als hoopwoning ingeschreven staat. En uit het resultaat blijkt dat heel veel mensen liever niet hebben dat de woningvoorraad daarvoor gebruikt wordt. Ongeveer 300 mensen die dat niet willen en 150 mensen die het wel willen. Nou, dan zouden wij zeggen van als mogelijke uitwerking voor de visie het continueren van het huidige beleid. Want ook in de huidige woonvisie staat in principe dat we dat niet willen. De volgende twee vragen hebben ook een vraag voor u eigenlijk. Omdat we misschien niet helemaal zeker zijn van ja, hoe gaan we hiermee om in de woonvisie. En dit gaat over de woningbouwsegmenten, deze vraag. Op het moment hebben we natuurlijk in de woonvisie opgenomen dat we bij 6 woningen of meer 40% sociaal hanteren. Maar hier in de enquête zie je bijvoorbeeld dat best wel veel mensen hebben gezegd van, nou, we kunnen best misschien de percentages loslaten per project. Maar dat we gemeentebreed sturen op 2/3 betaalbaar of zoveel procent sociaal. Maar dat we dat niet meer voor elk project doen. Aan de andere kant, als je de onderste twee andere categorieën bij elkaar optelt, van mensen die wel iets met vaste percentages wil werken, ja, zijn dat ook best wel veel mensen. Dus daar hebben we de vraag bij bedacht. We volgen het resultaat dat het meest is gegeven. En dat betekent gemeentebreed aansturen op voldoende sociaal betaalbaar door maatwerk per project. En de vraag is dan, zijn we het daarmee eens of zijn we het daarmee oneens? En dat bekeren we ook even tot het eind van de presentatie, dus hou hem in gedachten. Want de laatste vraag die we hadden gesteld in de enquête gaat over CPO-projecten of burgerinitiatieven. Nou, het blijkt dat best wel veel mensen graag zouden willen dat de gemeente daar iets meer mee doet. Al is het niet het aanbieden van locaties in de gemeente, waar de gemeente grondprecies heeft. Dat zeggen ongeveer 200 mensen. Maar er zijn ook best wel veel mensen die zeggen van, de gemeente kan misschien wel een stapje meer doen. Misschien bijvoorbeeld het aanbieden van professionele begeleiding. Desalniettemin blijkt ook uit de enquête dat men vindt dat ook die CPO-initiatieven bij moeten dragen aan betaalbare en sociale woningbouw. En ja, in onze ogen een beetje een vraagstuk of dilemma waar we mee zitten is van het actieve aanbieden van gemeentelijke locaties of CPO kost extra voorbereidingstijd. Waar we normaal gesproken misschien zouden samenwerken met Kennemer Wonen. Of andere grote ontwikkelaars waar we vaak mee samenwerken, ja, zouden dan grond moeten aanbieden, uitzetten. En vaak is CPO ook niet zo goed georganiseerd als de woningbouwontwikkelaar of Kennemer Wonen. Dat opgezet tegen de opgave om te versnellen met de woningbouw, is de vraag, hoe gaan we daarmee om? De ene kant de versnelling en de andere kant dat CPO misschien wat langer kan duren. Tot zover even de presentatie van de enquêteresultaten. Ik weet niet of het handig is om nu dan een momentje in te bouwen om te reageren. Of dat we meteen doorgaan op het stekonderzoek.
Het volgende is niet een heel lange presentatie. Dus ik stel voor om het allemaal achter elkaar te doen. En dat de mensen hier prima in staat zijn om te onderscheiden welke presentatie een vraag over hebben. Dus ja? Wat mij betreft gaat u naar uw slokje door. Mm-hmm. Ja.
Het schaatsonderzoek van Stek. Het heeft eigenlijk. Is de presentatie? Komt weer. Heel goed. Dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Een deel gaat over gewoon het algemene schaarstebeeld van de gemeente. Daarvoor heeft Stek een theoretisch model van. Lage inkomens, zoveel middeninkomens, zoveel hoge inkomens in de gemeente. En dan zetten ze een geschikte woningvoorraad tegenover die past bij de inkomensgroep. En dan komt er een bepaalde mate van schaarste uit. Maar we hebben Stek ook gevraagd om te verdiepen in de gegevens van de toeristische verhuur van woningen. En dat raakt weer aan de 63-nachtregeling die niet al te lang geleden is ingevoerd. Dat eerste gedeelte is aardig afgerond. Het gedeelte of de verdieping op de toeristische verhuur moet nog plaatsvinden. Daar zijn we druk mee bezig. En daarover gaan we de raad later informeren. Eerst via het college naar de raad toe. Misschien ook goed om te vermelden voor latere woningmarktonderzoeken die dit jaar nog beschikbaar komen. We willen graag Kennemer Wonen uitnodigen in de raad om, waarschijnlijk ook tijdens de RIA, om de jaarlijkse SVNK-rapportage toe te lichten. En de SVMK is de sociale verhuurders Noord-Kennemerland. Dat is het woonruimteverdeelsysteem van corporatiewoningen van de regio Alkmaar en de boeggemeentes. Dus die hebben dan de meest recente cijfers van wachttijden, schaarste in de sociale sector. Ja, de woningschaarste-analyse van STEC. Ik denk dat de boel is op zich niet een heel verrassend resultaat of een hele nieuwe inzicht gegeven voor de meeste raadsleden of voor de aanwezigen hier. De woningsvoorraad staat nog steeds behoorlijk sterk onder druk voor de lage en middeninkomens. En nou ja, dat past ook bij het beeld dat we al hebben vanuit eerdere onderzoeken. Het WBO Compane dat we in 2021 hebben uitgevoerd. En STEC gaf in 2019 ook min of meer al dezelfde conclusie. Nou, en dat is ook passend, denk ik, bij het programma waar we aan werken via de woondeal om meer te sturen op betaalbare woningbouw. Nuance is dat er in de gemeente Bergen wel relatief minder lage inkomens zijn ten opzichte van Noord-Holland of Nederland. Het gaat om procenten, ongeveer 45% in de gemeente ten opzichte van 50% landelijk en in Noord-Holland. En ook de WOZ-waarden en transactieprijzen zijn ja, natuurlijk behoorlijk hoog in de gemeente Bergen. 87% is hoger dan wat onder de woondeal als betaalbaar wordt verstaan. Hoewel de grens nu geloof ik 390 is, dus dat percentage is iets afgenomen. Maar evengoed, een hoop woningen duurder dan wat wij onder vertaalbare verstaan. Daar zijn we nog niet aan toe. Dan is dit denk ik het moment om de...
Dank u wel, meneer Bonder. Wij komen tot het einde van uw presentatie. Wilt u zelf de vragen beantwoorden of om en om? Of blijft u hier gewoon staan? Want ik neem aan...
Even moeten bekijken inderdaad hier.
Oké, dan stel ik voor dat u dat onderling beslist. Goed, dank u wel. Dat is heel wat informatie. Ik denk dat er veel vragen over zijn. Inderdaad, ik zie allemaal mooie handen in de lucht. Op willekeur, mevrouw Kranenburg, wilt u uw vraag stellen alstublieft?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had één ding wat mij opviel bij de enquête, is dat er een verschil is in het aantal respondenten per vraag. Dus dat, bij de ene is dat 450 respondenten, bij de volgende 422. Hoe moeten we dat zien? En waarom zijn die... die responses niet in percentages weergegeven, dan vraag ik me ook af in hoeverre u bij deze enquête het heeft uitgesplitst of kan uitsplitsen naar kern in Bergen. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de behoefte in Bergen misschien anders is dan in Egmond aan Zee. De behoefte in Bergen aan Zee is anders dan in Egmond binnen. En ik denk dat met name voor ons het heel belangrijk is, gezien het maatwerk inderdaad, wat ook hier ergens te sprake kwam, om goed inzicht te hebben van waar die behoeftes liggen en hoe die verschillen per kern. Want ik denk dat als we alles langs één maatlat leggen, dat dat niet het problemen per kern gaat oplossen. Of ziet u dat anders?
Hij staat eraan. Antwoord op de eerste vraag, het respondentenaantal verschilt per vraag, omdat niet alle respondenten de enquête volledig hebben ingevuld. Het was ook mogelijk om eventueel een vraag over te slaan. En je ziet natuurlijk ook wel bij sommige mensen dat ze ja, op het eind wat afhaken. En ik denk dat de tweede vraag had eigenlijk betrekking op het STEC-rapport, denk ik, voor een opdeling van de schaarste in de verschillende kernen, om te kijken of daar verschillen in zitten. De... Oké, dat had ik volgens mij gepresenteerd op het eerste sheet. De verdeling naar leeftijd en waar de respondenten vandaan komen.
Maar dat is de respondenten. Het gaat om het schaarste onderzoek dan?
Het schaarste onderzoek, ja.
Dus daar is voor ons denk ik essentieel om daar goed in beeld te hebben. Want we hebben het over die WOZ-waarde, maar ook die verschilt per kern in Bergen.
Ja, dat verschilt inderdaad. Dat kan. Dat kunnen we...
Dat lijkt mij ja, essentieel voor ons om een goede woonvisie neer te zetten.
Dank u wel, mevrouw Kranenburg. Is er aan deze kant iemand die een vraag heeft? Ik ben net geattendeerd door de Griffie dat we eigenlijk één woordvoerder per fractie hebben. Maar, dus ik ga eerst even de fracties langs. En als er dan nog steeds vragen zijn, ga ik de vervolgende vragen behandelen. Meneer Van Huis, stel uw vraag.
Ja, ik heb een paar vragen. De eerste was naar aanleiding van de presentatie over de woonvisie, dat als document. Mijn vraag is even, is die woonvisie nog steeds het document wat een ontwikkelaar dient te volgen, omdat daar percentages en dergelijke in staan en typologieën? Omdat het instrument woonvisie aan verandering onderhevig is?
Het lastige is eigenlijk altijd, een woonvisie is natuurlijk geen verordening, dus je kan het niet afdwingen. Maar het is, een woonvisie is eigenlijk wel het document waar je inzet hoe je de verdeling het liefst wil zien als gemeente.
Oké. En mijn tweede vraag was, ik zag op een gegeven moment over het gebruik van recreatiewoningen als woning. En toen stonden de twee, er stond op woonerf en op park. En er stonden beide ongeveer 200 van de 450 mensen die gereageerd hadden. En er waren meerdere antwoorden mogelijk. Kan ik het dan ook zo uitleggen dat 400 mensen vinden dat er gewoon meer op die woon- of in een recreatiewoning, waar die dan ook is, moet worden gewoond? Dan zat ik eventjes mee met die vraag. Soms zie je dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. En mag je ze dan bij elkaar optellen? Of hebben mensen dan, kun je dan nog terugzien of mensen twee keer hebben geantwoord of één keer hebben geantwoord? Het is een beetje een nudderige vraag, maar...
Het was soms mogelijk om inderdaad een combinatie van antwoorden te geven.
Oké. En dan had ik... u hebt een vraag gesteld over... die stelt u aan ons. Ik weet niet of u die nu beantwoord wil hebben over de sociaal per project of per gemeente breed. Nou, laat ik dan namens de Partij van de Arbeid zeggen dat wij fervent tegenstander zijn van het loslaten van het per project. En misschien is het ook goed om uit te leggen waarom. In Bergen is betrekkelijk weinig grond van de gemeente. Dus het sturen op waar we sociaal willen hebben, dat maakt het heel lastig. En de ene projectontwikkelaar wil vaak niet het, zeg maar, als die later aan de beurt is, moet die meer sociaal gaan bouwen. En dat wil die weer niet. En we hebben voorbeelden in de gemeente Bergen dat bij kleine projecten, of bij de wat kleinere projecten, dus niet die hele grote projecten, regelmatig gedoe is omdat een ontwikkelaar probeert te ontkomen aan betaalbare huur.
Oké, meneer Van Huijst, ik zou het iets korter houden, want meerdere mensen willen nog de vraag stellen.
Oké, en mijn laatste vraag, of mijn laatste vraag was nog even, u gaf aan, er stond in de presentatie Bergen heeft relatief weinig mensen met laag inkomen. En, maar als ik dan kijk naar de prijs van woningen, dan is dat natuurlijk ook niet vreemd. Dus het is een beetje, gaan we nu minder sociaal bouwen omdat er weinig mensen met een laag inkomen zijn? Of is dat er ook het gevolg ervan?
Nou, het toewijzen van sociale huurwoningen gaat op basis van inkomen. En een heel groot deel van mensen met een laag inkomen kunnen best in een hele dure koopwoning wonen. Dus dat maakt het lastig. Hè? We kunnen bij toewijzen van woningen niet op vermogen toetsen. En dat mag niet. Dus ik weet niet of dat de vraag voldoende beantwoord, maar... Dus je moet goed uitzoeken welk deel van die lage inkomens heeft echt een sociale huurwoning nodig, omdat een fors deel al gewoon in een woning woont.
Dank u wel. Ik denk dat dat zo helder is. Is er aan deze kant nog iemand een vraag? Ja, meneer Kassier, Hoogland.
Dank u wel voor het woord. Ik heb een aantal vragen. Laat ik het kort...
Sorry maken. Dat ik u even onderbreek, want ik wil voorkomen dat iedereen nu 10 vragen achter elkaar gaat stellen. U kunt kort en bondig alsjeblieft voor omwille van de tijd. Maar stel alsjeblieft uw vragen.
Mag ik het tot drie korte vragen?
Uiteraard, als het korte vragen zijn, graag.
Oké, dan gaan we beginnen bij het begin. We hebben bij de presentatie gehoord over de gereedschappen, over de woonvisie, doelgroepenverordening en de... huisvestingverordening. Is het dan zo dat de woonvisie die wij hier dan gaan vaststellen leidend is op het zicht van de huisvestingverordening en de doelgroepverordening? Dus dat wij in de woonvisie zeggen wat wij als visie hebben en dat we aan de hand daarvan die andere twee verordeningen gaan aanpassen?
Het zou kunnen zijn als je als gemeente een hele andere visie hebt. Dan zou het kunnen zijn dat je op onderdelen kan leiden dat je een verordening gaat aanpassen. Dat klopt. Een verordening is gebaseerd eigenlijk op het beleid, dat moet de basis zijn.
Oké, dat is dan duidelijk. Dan heb ik dan ook één vraag over die enquêtes, meer voor de beeldvorming. Als we kijken naar respondenten per leeftijd, zien we dat er een groot deel van 55 tot 80 jaar is. Is daar de verhouding van leeftijd bekeken in relatie tot... de verhouding van de leeftijden in onze gemeente? Als in weten we of dat heel erg scheef zit?
Oké. Niet bewust onderzocht, nee. Dus of het inderdaad het aantal respondenten, of dat ook veel van die inwoners in die leeftijdscategorie zit, is eigenlijk dan de vraag. Nou ja, we weten wel dat gemeente Bergen de meest vergrijzende gemeente van Nederland is. Relatief het meeste aantal 65-plussers. Dus in dat opzicht zou dat goed kunnen. Maar we hebben het niet onderzocht.
Oké, dus dat moeten we nog even tegen het licht aanhouden. En dan tot slot bij de laatste vraag over de CPO's. Voordat we daar antwoord over geven als wat we vinden. Was ik benieuwd of er nu aan gedacht was om bijvoorbeeld expertise voor die CPO's, voor het begeleiden van de CPO's aan te denken. En of het ook bekend is dat er volgens mij vanuit Binnenlandse Zaken ook hier subsidies voor de vraag zijn.
De provincie heeft subsidie voor CPO, voor oprichting onder andere. En er zijn hele goede bureaus die CPO's kunnen begeleiden als ze de kennis zelf niet in huis hebben. En het verdient op zich wel de voorkeur, omdat een hele traject dan sneller loopt.
Dat waren mijn vragen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar de overkant. Meneer Grondhuis, uw vraag alstublieft.
Ja, ik vond eerlijk gezegd de gegevens van STEK nogal mager. En ook nog wel eigenlijk open deuren. Ik mis daar eigenlijk in welk type woningen missen we daar nou? Zijn dat eenkamerwoningen? Zijn dat driekamerwoningen? Zijn dat... wie heeft de behoefte aan een bepaald type woningen? Onze dorpen zijn vergrijsd. Wat zoeken die mensen een bepaald type woningen? Dat mis ik echt uit het onderzoek. Ik mis de schaarste per type woning. En ik weet niet of dat onderzocht is of dat ergens naar boven kan komen. Maar het feit dat wij dure woningen hebben in onze gemeente, dat was me al bekend. Dus,
zoeken ze echt op hoofdlijnen voor de schaarste en willen we weten wat voor type woningen, grote woningen. Daar hebben we in 2021, dacht ik, een companenonderzoek gehouden. Ook met enquêtes, volgens mij. Dat gaat er veel gedetailleerder op in. Dus die gegevens hebben we nog. En ik denk dat we volgend jaar of het jaar erop zo zoekjes aan weer. Om de zoveel jaar hou je weer een nieuw onderzoek, weer een nieuw moeten gaan houden. Maar dat is nog een
stapje. Ik denk dat dat voor de woonvisie...
Maar er is wel aardig wat data.
Voor de woonvisie essentieel is dat we weten waar we nou precies aan tekort komen.
Ja.
Verder is vandaag naar de Kamer gegaan de wetversterking regie op de volkshuisvesting. En ik heb de samenvatting, althans een deeltje ervan, doorgelezen. Dat zet de boel aardig op zijn kop, moet ik zeggen. En dan deel ik uw mening wel dat we maar vooruit moeten lopen op wat eraan zit te komen. Als dat allemaal ongeschonden door de Kamers gaat natuurlijk. Verder, SVNK heeft cijfers aangeleverd. Maar die dekt natuurlijk maar een heel klein deel, 19-20% van onze woningvoorraad aan gegevens. En die 80%, nou ja, daar heb ik het net over gehad, daar mis ik een beetje echt de harde data van. Dat waren maar nog
die data combineren en dan komen we een heel eind.
Ja. Maar dat zou ik dan graag nog wel zien voordat we de woonvisie gaan discussiëren.
Oké. Okay.
Dank u wel. Meneer Zwart, uw vraag alstublieft.
Ja, dank u wel. De vraag die ik heb is, er werd net al naar gerefereerd dat er wat veranderende wetgeving aan zit komen, veranderend beleid. Wat is dan de looptijd die de woonvisie die wij dan zouden gaan opstellen kan halen?
Spannend wanneer die wet ingaat. Hè. Voor hetzelfde duurt het nog een aantal jaren of hij wordt wel afgeschoten. Ja, dan hebben we voor een periode van 5 jaar heb je dan een woonvisie. Wordt die wet wel vastgesteld, dan heb je 2 jaar de tijd om alsnog een volkshuisvestingsprogramma op te zetten. Ja, en daarom is het wel van belang om te kijken wat er nu al bekend is waar zo'n volkshuisvestingsprogramma aan moet voldoen. Om dat nu al zoveel mogelijk wel in die woonvisie te fietsen. Hè. Want dan zou je hem sneller kunnen updaten.
Duidelijk. In een van de sheets stond ook het splitsen van woningen als optie. Is er ook onderzocht of dat er nu zeg maar door mensen daar drempels in worden ervaren om al dan niet hun huis niet te splitsen of hun eigendom? Is dat onderzocht?
Bij mijn weten niet. We hebben Berghe wel splitsingsbeleid voor vrijstaande woningen en voor grote appartementen. Dus daar is wel gebruik van gemaakt. Maar de ervaringen daarin, wat die mensen hebben ondervonden, hoe het is gelopen, dat zou ik zelf niet weten. Nee.
Dank u. Dan wil ik eigenlijk antwoord geven op uw 2 vragen die u heeft, of tenminste die in de presentatie zaten. Dat ging over het percentage sociale woningbouw. Wat ons betreft, wij zijn in ieder geval voorstander om ook in de woningen onder de 5-6 sociale woningbouwcomponenten op te nemen. En op zich is er wat ons betreft wel mogelijkheid tot maatwerk. Maar dat zou zich kunnen. Dan zou de eerste vraag zijn eigenlijk of dat wij nu zeg maar belemmeringen ondervinden, waardoor we dus zeg maar onvoldoende sociale woningbouw zouden kunnen realiseren. Dus zien wij nu zeg maar projecten die daardoor niet van de grond afkomen. Want je zou erover na kunnen denken dat projecten die een groot financieel rendement behalen, dat we die zwaarder gaan belasten met sociale woningbouw. En een project die eigenlijk niet van de grond afkomt, dat we zeggen, daar kan dan misschien wat meer vrije sector zijn, waardoor je zeg maar de zwaarste, of de projecten die het meest renderen, ook de meeste opgaven krijgen om zeg maar sociale woningbouw te realiseren. Dus daarin zou wat ons betreft er wel mogelijkheden kunnen zijn. En wat betreft de CPO, daar denken wij eerder dat daar gewoon een vaste capaciteit voor moet worden gereserveerd. En of dat daar dan één project voor wordt gedraaid of twee projecten. Maar dat zeg maar niet de rest van andere woningbouwproductie gaat frustreren. En dus op die manier zou wat ons betreft daar mogelijkheden voor zijn. Maar nog eventjes terug op de eerste. Ervaren wij dan eigenlijk nu, zeg maar, of vanuit de organisatie, beperkingen in de realisatie van sociale woningbouw?
In sommige gevallen wel. Hè. Bij een groter project is het logisch, dan komt gewoon sociale woningbouw. Alleen als je een afspraak gaat maken vanaf een bepaald aantal woningen, dan maakt het het heel erg lastig. Stel dat een particulier een locatie heeft waar hij 10 woningen kwijt zou kunnen, dan moet hij voldoende sociaal realiseren. Maar als hij, dat is vanaf 6 woningen in het huidige beleid. Dan kan hij er ook voor kiezen om 5 vrijstaande villa's neer te zetten. Dan hoeft hij daar niet aan voldoen. En dan heb je 5 vrijstaande villa's en anders hadden we misschien 10 betaalbare koopwoningen gehad. En dat is een beetje de lastige afweging. En elke locatie is weer anders. En er kan ook sprake van een bodemsanering. Een hele kleine locatie heeft een corporatie niet altijd interesse. Ook een eigenaar van grond die heeft misschien geen zin om 3 woningen te verhuren voor 10, 15, 20 jaar. En dat maakt het met kleine locaties heel erg lastig. Maar voor hetzelfde geld heb je wel een kleine locatie waar iemand 100% betaalbaar of sociaal wil realiseren. Maar dat, ja, daarom valt er ook wat voor maatwerk te zeggen.
Meneer Zwart, u heeft nog één vraag op het antwoord.
Meer aanvullend op het antwoord dat nu wordt aangegeven. Want daarin kunnen we ons echt wel vinden. Want wat we eigenlijk, ons gevoel is eigenlijk op dit moment dat we zien dat er eigenlijk alleen maar woningbouwprojectjes worden aangedragen tot 5-6 woningen. Om zeg maar onder die sociale component uit te komen. Als we daar zeg maar zouden kunnen oprekken, bijvoorbeeld naar 10, zodat je onder die 11 blijft van die dan de provincie provinciale regeling mogelijk is. Maar dan wel meer sociaal kunnen creëren. Als we dat ermee beogen, nou, dan kunnen we ons echt wel gaan vinden in maatwerkregels wat dat betreft.
Ja, dit is de mening van de partij CDA. En meneer Van Huijstede heeft een vraag of opmerking?
Toch, want dat was volgens mij toch een van de vragen die vanuit het college kwam. Ik hoor meneer Zwart nu aangeven dat hij dat per project wel ziet zitten. Maar dan ben ik wel even benieuwd, wie gaat hij dan toestaan om... wie moet er dan wel die sociaal opgave gaan bouwen als het allemaal toch grond is die niet van de gemeente is? Dus dan heb je straks overal, gaan ze misschien wel rijtjes bouwen voor woningen van, 450 plus, of 490 is het tegenwoordig, nee, 390 is tegenwoordig. Waar komen dan wel die sociale woningen dan?
Ik begrijp dat niet elke partij het nu eens is over de oplossingen, maar dit is een raadsinformatieavond en u heeft inderdaad een paar vragen gesteld aan de raadsleden. Is het dat u daar nu op ingaat op de vragen van de presentatoren of gaat u nu in op de betoog van meneer Zwart?
Nee, ik begrijp nu. Ja. Kijk, er wordt iets aan ons gevraagd en dat wordt hierop, dat wordt meegenomen in, bij het schrijven van die woonvisie. Dan vind ik ook dat je daar ook wel debat over mag hebben, want anders, het is eigenlijk een soort, daar mag je geen debat over hebben.
Vanavond is de bedoeling dat we geen politiek bedrijven. Maar ik begrijp absoluut dat u niet allemaal hetzelfde over de enquête een mening heeft of wat dan de vervolgstappen zijn, dat begrijp ik absoluut. Maar ik denk niet dat het vandaag de bedoeling is om een debat te gaan voeren met elkaar. Maar helder dat iedereen er anders in staat en ik neem aan dat de presentatoren dat ook nog begrijpen dat niet iedereen hetzelfde over de uitslagen gaat bedenken. Meneer Van den Buske, zie ik uw hand dringend omhoog, dus...
Ja, nee... Er worden ons twee vragen gesteld, maar dat zijn dus politieke vragen. Het is ook, we hebben voor deze vergadering het document niet kunnen bespreken binnen onze partij. En dat betekent dat ik of wij wel à l'improvise even een standpunt in kunnen nemen. Of kunnen terugvallen op een oud standpunt. Maar het is de bedoeling dat we dit gaan verwerken. Dus ik zou willen voorstellen aan de agendacommissie om dit verder te bespreken in een ARC. En daar de politieke debat te voeren.
Ik ben het helemaal met u eens. Vandaag hebben we de informatie gepresenteerd gekregen dat we daar met elkaar over in debat willen gaan. Dat snap ik ook. En dat gaan we doorgeleiden aan de agendacommissie. Dank u voor uw opmerking. Ik wilde doorgaan met de vragen, meneer De Lange.
Ja, hij doet het. Ja, voorzitter, dank. Ik zal het proberen te beperken tot één technische vraag. Met uw permissie. Schaarste analyse onderzoek is rete belangrijk. Maar ook belangrijk voordat je een vraag kan beantwoorden is om zicht te hebben een foto van de hele woningvoorraad van alle kernen in Bergen. Is het u bekend of daarbij ook een zogenaamde leegstandslijst is geproduceerd? Dus die op papier leegstaan, maar mogelijk feitelijk wel in gebruik worden genomen of zijn genomen. En die dan toegevoegd kunnen worden aan de reguliere woningvoorraad. Is daar iets van bekend en wat is het percentage ervan?
Er wordt geen lijst van leegstaande panden bijgehouden. Daar is geen registratiesysteem voor.
Als ik mag reageren, voorzitter. Dat is technisch wel mogelijk en dat zou ik u dan ook willen adviseren. Omdat die feitelijk namelijk wel in gebruik genomen kunnen zijn. Wat inderdaad ten koste gaat van de reguliere woningvoorraad.
Volgens mij een verordening voor opgesteld moeten worden. Maar dat zou ik even in moeten duiken, hoe dat zit. Want dan verplicht je bijvoorbeeld als iemand een woonruimte heeft die langer dan 3 maanden of 6 maanden leeg staat, om dat te melden bij de gemeente. Dan zou zoiets.
Maar en voordat we wel eens niet eens gaan, ik raad u aan om even na afloop van de vergadering even contact met elkaar te zoeken daarover. Dank u wel, dank u wel. Mevrouw Glas, uw vragen.
Hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn eigenlijk niet van niet nuttige dingen. En als ik dan hoor dat de woonvisie nu gemaakt wordt en de woonzorgvisie, en dat er straks weer een heel ander systeem moet komen, dan vroeg ik me eigenlijk een beetje af waar het nut dan van is om dat nu helemaal te gaan herzien. Maar goed, daar heeft u net ook al op geantwoord dat het mogelijk kan zijn dat die wet er voorlopig nog niet komt. En dan hebben we het gewoon. Wat mij opgevallen is, er is een indeling gemaakt naar dorp, naar leeftijd. Maar ik had zo graag geweten wat de positie van al die mensen is. Woon je nog bij je ouders? Woon je in een koophuis? Dat soort dingen, dat had ik heel graag geweten. Dus dat is heel jammer. Ik weet niet of dat een beetje in te schatten is, maar dat denk ik niet. Even kijken. Waar ik ook een beetje mee zit, is dat wij hebben natuurlijk ontzettend veel regels, ook met betrekking tot het bouwen van een woning. Dat moet duurzaam, gasloos, noem alles maar op. Maar het energienet, dat heeft grote problemen. Worden dat soort dingen dan aan de voorkant getackeld? Want ik kan me voorstellen, in Egmond aan de Hoef wordt straks een wijk gebouwd. Kan die voorzien worden? Want er zijn zelfs wijken in Nederland die nog geen elektra hebben, geen energie hebben en die huizen staan gewoon leeg. Wat natuurlijk heel zonde is. Dus dat vind ik eigenlijk best wel een dingetje. Het toewijzen van woningen. Ja, ik denk dat het een doorn in het oog is van best wel veel mensen. Dat mensen uit een dure koopwoning naar een sociale huurwoning gaan. En dat het enkele reden is dat dat kan, is we mogen niet naar vermogen vragen. Dat die mensen een AOW hebben en een andersoortige pensioenregeling. Dus niet een die gebaseerd is op een salaris, op een inkomen, waardoor ze buiten de boot zouden vallen. We zien dus de oudere bevolking eigenlijk alleen maar toenemen. En dat baart ons ontzettende zorgen. Dus ja, hoe moeten we dat oplossen? Ik hoorde meneer Grondhout vragen naar de grootte van woningen. Van wat hebben we nodig? Het feit doet zich voor dat de woningstichting, in dit geval Kennen Me Wonen, woningen toewijst aan één persoon waar gewoon een groot gezin in kan wonen. En dat heeft dan te maken met de regel dat als je in een slaapkamer staat, dat je, als je bij de muur staat, dat het niet 1,80 meter is, geloof ik, of zo. Ik heb daar bij de vorige wethouder ook al eens vragen over gesteld hoe dat zit. Dus wie bepaalt die regels? Kunnen wij dat? Doet Kennen Me Wonen dat zelfstandig? Dat wil ik graag weten.
Hoeveel vragen heeft u nog, mevrouw Glas? Want het zijn er nu heel veel. Dus misschien dat ze tussendoor even kunnen beantwoorden. Maar hoeveel heeft u er nog op uw lijst?
1.
Oh, nou, doet u er dan nog maar bij.
Wij hebben het in de vorige vergadering ook een keer over gehad over inschrijftijd. En dat is natuurlijk ook een nekkenbreker voor de bevolking die alleen maar ouder wordt. Want heel veel mensen hebben zich ooit toen de woningstichtingen bij elkaar gingen in de regio, hebben zich ingeschreven. Want iedereen mocht zich daar inschrijven. Die mensen krijgen allemaal voorrang. Want die staan het langst ingeschreven. En dat is ook iets wat niet goed is voor de dorpen. Want we krijgen heel veel mensen van buiten daardoor. En die komen met een heel andere reden hier wonen. Want die komen echt voor de mooie omgeving. Wij wonen er al.
Sorry, mooie dank omgeving. U om, dus. Ik mis even de vraag.
Kunnen we daar wat mee? Dat we gewoon mensen iets extra's toebedelen, waardoor hun inschrijftijd dan langer zou worden. Ik heb gezien dat in de gemeente Den Helder wel zoiets
dus
is.
Of we er iets mee kunnen dat de inschrijftijd langer kan worden.
Waardoor wij een beetje kunnen bevoordelen voor onze eigen jongeren enzo.
Ik denk dat ze het begrijpen.
Meestal van buiten de regio, die zijn meestal niet ingeschreven voor een woning. Dus de eigen inwoners hebben wat dat betreft eigenlijk altijd al een voorsprong. Dus extra een inschrijftijd mee te geven.
Dat was één vraag. En weet u nog de andere vragen?
Over kamers, ruimte, is allemaal wettelijke regelgeving. Kamer of woonruimte geldt. Dus ja, een bepaalde kleine ruimte met een bepaalde staahoogte. Er kan inderdaad voorkomen dat het niet als een kamer mee mag tellen. Maar ook dat is allemaal landelijke regelgeving.
Dank u wel. Ik zag dat meneer Grondhout nog een vraag had.
Ja, ik... Even een opmerking vooraf. Ik hoorde iets over de doelgroepenverordening, maar die bestaat sinds 1 januari niet meer. Dat is alleen nog voor de oude gevallen. Dus bestemmingsplannen die voor 1 januari ter inzage zijn gelegd.
De doelgroepenverordening, die hebben we nog.
Ja, die hebben we wel, maar die straks niet meer. Van 1 januari nog omgevingswet, bestaat die niet meer.
Dan kan die daar volgens mij in opgenomen worden. Dus hij blijft wel van kracht.
Nou ja, dan moet u maar even nakijken dan. Maar ik heb verder ook nog iets. Ik mis een beetje de zachte kant. Het werd net al aangegeven door meneer Zwart van... Ik mis waarom mensen niet zoveel voelen voor splitsing. Betaalbaarheidsproblemen, wat speelt daar een rol voor het type woning? Want het kan zijn, wat mevrouw Glas ook zei, op een gegeven moment als je uit je werkende leven komt, je inkomen daalt... En je moet je huis uit omdat je niet meer kan betalen. Dat gebeurt, zeker met huur. Al dat soort dingen, om dat in kaart te brengen. De helft van de geënquêteerden was 50, tussen de 50 en de 80. Dus de doelgroep was groot genoeg om dat soort dingen te vragen, volgens mij. En ik mis daar een beetje de input voor, want het is een woonvisie en het is natuurlijk meer dan een bouwvisie.
Een peiling aan de hand van de speerpunten die de Raad mee gegeven heeft. Dus het is een beperkt aantal onderwerpen. En alle diepte in en achtergrondinformatie, die halen we uit woningmarktonderzoeken. Dus dat is, dit was puur over een aantal onderwerpen. We willen weten, wat vinden de inwoners ervan? Moeten we naar links, naar rechts? Of,
nou prima, maar dan is het dan voor de woonvisie is het wel van belang dat je weet...
Daar gaan we ook gegevens in opnemen over de doelgroepen, inkomens, huishoudensgrootte, woonwensen. Dat
komt. Okay.
Dank u wel. Ik zeg, mevrouw Glas was nog niet helemaal tevreden met het beantwoorden van haar vragen. Mevrouw Glas.
Nee, ze hebben nog niet alles beantwoord.
Wilt u het nog even herhaald hebben? Of,
dat ging over het probleem met energieaansluiting.
Weet u de vragen? Moet ze het even herhalen?
Ja.
congestie. Dat is niet iets wat je in een woonvisie kan opnemen. We houden als Bergen en ook als regio heel goed de woningprogrammering bij. Die delen we ook. Dat weten Liander en de netbeheerders. Die kijken er ook naar. Dus die weten waar wij over 5 of over 10 jaar woningnieuwbouw gepland hebben. Ja, en daar gaan ze proberen rekening mee te houden. Ja, goed, het is een knelpunt. Maar dat los je met een woonvisie niet op. Dus daar gaan we ook niks over opnemen.
En nog heeft daar naar aanleiding nog een vraag?
Ja, die is ook nog niet beantwoord. Dat was mijn eerste vraag. Dat ging over de dorpen, de leeftijden. Maar ik had graag willen weten van wie zijn die mensen dan? Hoe wonen ze nu? Want er zat ook 8% van buiten bij. Ja, ik kan er niet zoveel mee. Zijn dat oudere mensen? Zijn dat jonge mensen? Zijn dat jonge mensen die terug willen komen? Dus
ja, ook hier
vind ik eigenlijk een gemiste kans dat die vraag ook niet gesteld.
We hebben veel informatie uit woningmarktonderzoeken, dus die informatie is wel voorhanden.
Daar kunt u dus misschien nog navraag naar doen, want de informatie is er, zegt u. Oké, top. Meneer Bruin, u heeft een vraag.
Ja, ik wilde vragen, komt er bij de woonvisie ook nog een soort projectenplan dat het college gaat aangeven, de woonvisies van 2024 tot 2029... hoe ze daarin denkt te voorzien met projecten. Want ik vind het net een beetje dat je thuis zit te filosoferen als je de hoofdprijs in de staatsloterij wint. Dan gaan we willen dit, we willen dat en we willen dat. We verdelen het zus en zo. Maar die win je niet. Ik had graag, dan blijft het gewoon bij een mooi iets. Maar ik wil graag zien hoe het college daar nou invulling denkt aan te geven per dorp. Dus in 2024 gaan we zoveel woningen realiseren. En 2025 zoveel.
We nemen in de woonvisie een momentopname van de woningprogrammering op. Daar staan alle projecten per jaar. Dus die informatie is alleen, dat is dat moment een momentopname. Maar die komt er wel in.
En kan u dan aangeven hoeveel onvervuld blijft van die woningbehoefte dan in 2029?
De woningvraag en het aanbod, dat gaan we wel tegenover elkaar zetten. Want dan weet je, moet er meer bij of hebben we voldoende woningen? Dus dat zijn wel een van de conclusies uit een woonvisie. Dus dat is gewoon een vast onderdeel. Maar goed, we moeten hem wel opschrijven.
Mag ik? Ja, dank u wel, meneer Bruin. Ik wil even melden dat we in ieder geval al 10 minuten over de tijd zijn. Ik wil even rondkijken of er nog echt heel dringende vragen zijn. Ja, daar zijn er 2 van. Oké, dan sta ik toe met uw toestemming van allemaal dat we die vragen nog even beantwoorden en dat we daarna afsluiten. Meneer Van Huisstede, ik zag uw hand omhoog gaan.
Ja, dank u voorzitter. Even een korte opmerking, want het ging net over leegstand. Er is toch zoiets als een landelijke leegstandsmonitor. Daar kun je toch in vinden hoeveel woningen er in de gemeente leeg hebben gestaan. Maar goed, kijk misschien even of dat ook inderdaad daadwerkelijk een beeld geeft. En ik zat nog even over die tweede woning, want dat is hier ook natuurlijk al een hot item in deze gemeente. En u gaf eigenlijk aan dat de enquête zei van, we moeten het niet toestaan. Hè? De meerderheid zegt van, dat moeten we niet doen. En dus was het conclusie handhaven van het huidige beleid. Hebben jullie ook gekeken naar het intensiveren van het beleid? Dus ook zeg maar er ook iets daadwerkelijk aan doen in plaats van het. En wat voor een actie we daarop kunnen nemen? Want dat zou ik ook heel graag in een woonvisie zien.
Concreet opgenomen moet worden wat de vervolgstappen zijn. Hè? Of we dat verder gaan onderzoeken. Hoe kunnen we dat tegengaan? Ja, dus dat zal denk ik een soort uitvoeringsprogramma. En dat zal voor meerdere onderdelen uit een woonvisie denk ik ook een soort uitvoeringsprogramma aankomt hangen. Van nou ja, welke thema's moeten we verder uitwerken en oppakken en onderzoeken. Of in een ander beleidsstuk of verordening regelen.
Ik ben heel blij met dit antwoord.
Ja, meneer Garcia.
Voorzitter, dankjewel. Ik zal ze kort houden. De vragen zijn aan de hand van wat de heer Zwart zei. Een termijn op deze visie die we gaan vastleggen. Want er komt natuurlijk dus die nieuwe wet aan waardoor de woonvisie weg moet. Maar stel het duurt 5 of 10 jaar, hè, wie weet, doemscenario denken. Zit er dan alsnog een maximale termijn aan?
Een woonvisie is op dit moment 5 jaar geldig.
Oké. In de verlengde daarvan, wat gebeurt er dan met de huisvesting, als dus de volkshuisvestingswet of de volkshuisvestingsagenda erbij komt? Ja. Wat gebeurt er dan met de doelgroepverordening en de huisvestingverordening? Wordt die daarmee ingerold of blijft die nog bestaan? Is dat apart?
Voor zover ik weet blijft die nog gewoon apart bestaan. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld een doelgroepverordening in het omgevingsplan wordt opgenomen.
Okay.
Maar als instrument blijft het bestaan.
Oké, en dan mijn allerlaatste vraag. Er is gesproken over die grens van woningen wanneer wel en niet aan die sociale norm gedaan moet worden. Wordt er in de woonvisie ook alternatieve manieren om die grens aan te geven? Wordt over gedacht? Want we hadden nu gezegd dat het soms lastig is dat ze net onder de grens gaan zitten. Maar wordt ook aan andere manieren om die grens aan te geven gedacht?
Ik bedoel, de grens van het minimaal aantal woningen voor sociale woningbouw. Ja, dat is in principe aan een gemeente hoe ze daarmee mee omgaan.
Ja, dus daar kunnen wij zelf
in sturen. En dit is in ieder geval een lastig onderwerp hoe je mee om moet gaan.
Ja. Ja, dan zou het fijn zijn als we die bij de invulling van de woonvisie, dat wij daar in ieder geval expliciet de leiding in kunnen nemen. Ja. Dat we er ook, dat we er ook in de mogelijkheid gesteld worden.
Ja, ik denk dat deze onderwerp inderdaad vooraf weer even terug gaan komen naar de raad. Welke kant we op gaan om even de meningen daar goed over te peilen. Want dat is een beetje lastig als dat in het eindconcept gebeurt. En dan moeten we alsnog weer een hele andere kant op.
Dat is fijn om te horen. Dank u wel.
Dank u wel. Dat sluit ook aan dat ik nog toch even wilde vragen aan u beiden. Of u ons kan informeren over wat er na deze avond te verwachten is met de enquêteinformatie. Of met wat u nu teruggehoord heeft gekregen. Kunt u daar iets over zeggen?
De planning was in principe om de informatie hier mee te nemen om uit te werken, gaan werken in conceptstukken voor de woonvisie. En de concepten eerst in commissie te laten behandelen. En dat zou dan rond de zomer zijn, zeer waarschijnlijk net na de zomer. Ja.
Wat lijkt me dat goed van tevoren?
Ja.
Ja.
De wethouder wil daar ook nog iets over vertellen.
Dat maakt nog niet uit. Ik denk dat het wel verstandig is, omdat dat maatwerk of niet maatwerk, om hoeveel woningen gaat, dat echt wel het gesprek gaat worden met elkaar. En ik zou echt wel willen voorstellen dat we dat op een wat kortere termijn zeg maar doen, zodat wij dan ook weten van oké, in welke richting moeten we denken. Misschien nu even een voorbeeld, praktijkvoorbeeld. Ik heb nu een initiatiefnemer die zegt van ja, ik vind het heel moeilijk om voor 12, die wil een knarrenhof organiseren, die wil een knarrenhof zeg maar realiseren. En met 12 woningen. En dan vindt hij het moeilijk om voor 4 sociaal, een Kennemer Wonen heeft daar vaak geen interesse in. Wie zou het wel voor 20 jaar willen doen? Maar als hij nou 100% betaalbaar is, zou het dan wel kunnen? Dus dat is eigenlijk een beetje het discussiepunt van hoe zetten we dan maatwerk in? En daar zou ik heel graag met u zeg maar ook het debat over willen aangaan. Zodat we weten van, en hoe zetten we dat dus neer? Hoe gaan we daarmee om?
Oh goed, dank u wel. Heeft u daar nog een aanvulling op, meneer Van Huisstede?
Nou, toch een vraag aan de wethouder. De gemeente Heiloo heeft een tijdje het percentage per project losgelaten. Maar die zijn daar ook weer van teruggekomen. Tenminste, dat is niet meer, er is verandering in gekomen.
Jaren terug inderdaad losgelaten. Toen was de verwachting dat het aandeel de behoefte aan sociale huurwoningen zou afnemen. Het bleek uiteindelijk dat die vraag steeds meer toenam. Maar omdat er geen percentages zijn afgesproken, zijn we met ontwikkelaars in gesprek gegaan om meer sociaal te realiseren. Dus er is zelfs meer sociale woningbouw in de planvorming terechtgekomen dan voor de periode dat we nog met vaste percentages werken. Kijk, uiteindelijk gaat de gemeenteraad erover met de vaststelling van een bestemmingsplan of er een goed programma ligt. En dat zal een ontwikkelaar wel moeten uitleggen. Als een ontwikkelaar met alleen dure woningen komt, dan denk ik niet dat een raad instemt. Dus die moet echt wel aantonen waarom hij voor een bepaalde prijsklasse heeft gekozen. Dus het heeft voor Heiloo in ieder geval aardig goed gewerkt in ieder geval.
Oké, is dat de laatste vraag? Want ik wil echt graag afronden.
Volgens mij gaat het hier vooral om. De wethouder geeft aan, dit is de discussie. Maar goed, dat moeten we hem ook dan maar voeren. Heiloo heeft natuurlijk andere woningbouwprogramma's op de rol staan. En zeker in het zuiden van Heiloo. Die zijn niet vergelijkbaar met wat wij hier meestal aan projecten maken.
Dank u wel voor de uitleg. Goed, het was een avond met heel veel... Nee, ik ga afronden. Het spijt me. U kunt schriftelijk nog eventueel vragen stellen. Met heel veel informatie die wel is gegeven op vragen van de raad, de enquête. Dank u voor beide voor uw toelichting. We hebben dus voor het vervolgproces in ieder geval ook gezien en gehoord dat er veel behoefte is aan debat nog hierover. Dus dat doet mij vreugde. Dat gaan we ook zeker organiseren. Dank u voor alle opmerkingen. Dank u voor alle vragen. Een hele fijne avond. Ook u thuis en ook de kijkers. Dank u wel.